Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een vreugde voor mij om vanmorgen bij jullie te kunnen zijn. Het thema voor de overdenking van vanmorgen is hoop doet leven. In 1908 schreef de Engelse zendelinge Minnie Haskins een gedicht wat erg beroemd is geworden en waarvan de oorspronkelijke titel luidt God Knows. God weet het. En in de Nederlandse vertaling, waar boven het gedicht staat de poort van het jaar, zijn de beginwoorden als volgt en ik citeer. Ik zei tegen de man aan de poort: geef mij een licht, zodat ik veilig het onbekende kan binnengaan. En hij antwoordde: ga de duisternis binnen en leg je hand in de hand van God. Dat zal beter voor je zijn dan licht en veiliger dan een bekende weg. Tot zover het citaat. En ik denk dat de dichteres hiermee de kern raakt van wat vertrouwen is op God. Het gaat er in ons leven niet om wat wij denken nodig te hebben, maar dat we ons vertrouwen stellen op Hem. En eenvoudig onze hand in de zijne leggen. Hij kent de weg. Onder dit plaatje staat een boodschap van hoop bij de poort van het jaar. En nu zijn wij inmiddels alweer even gevorderd in het jaar en daarom zou ik het wat breder willen trekken en zou ik eigenlijk willen zeggen een boodschap van hoop bij de poort van iedere dag. Want iedere dag is weer opnieuw wakker worden en een nieuwe dag ingaan. Sinds het coronavirus door de wereld trekt, leven veel mensen tussen hoop en vrees. Men hoopt dat het goed gaat. Men hoopt dat het beter wordt. Maar men vreest ook soms dat het misgaat. Mensen hopen dat de terrassen weer opengaan. Ondernemers hopen dat ze niet failliet zullen gaan. Als we straks misschien weer op vakantie kunnen gaan, dan hopen we op mooi weer. Als we ziek zijn, dan hopen we weer beter te worden. Maar hoe sterk het hopen in al deze omstandigheden ook is, het blijft altijd de betekenis van wensen houden. Nooit zijn we zeker dat hetgeen wij hopen, CQ wensen, ook zal uitkomen. En ik denk dat in deze betekenis hoopt ieder mens wel iets in zijn of haar leven. Het is al gezegd, we hebben de verkiezingen gehad deze week. En als u ook gestemd hebt, en iedereen die gestemd heeft, denk ik, die heeft daarbij altijd wel iets gehoopt. Die zal iets gehoopt hebben. Ja. Gewenst hebben. Verwachting gehad hebben. En zo denk ik, in deze betekenis hoopt ieder mens wel iets in zijn of haar leven. Toch spreekt de Bijbel ook over mensen die geen hoop hebben. Mensen zonder hoop. En dat zijn eigenlijk mensen, zegt de Bijbel, zonder God in deze wereld. Ze geloven niet in Jezus Christus en gaan hun eigen weg. Nu, als de Bijbel over hoop spreekt, dan heeft dat een totaal andere betekenis. Dan wordt daar een andere inhoud aan gegeven. Dan drukt dat ook tevens een zekerheid uit. Ik dacht bij mezelf, wereldse hoop geeft geen enkele garantie en Bijbelse hoop geeft volledige garantie. En dat is een groot verschil. En dat komt, denk ik, omdat deze hoop, die een gelovige, die een kind van God, die een christen mag hebben, zich richt op God en zijn beloften. Dat zien we eigenlijk al terug ook in het Oude Testament. Israël en de hoop horen bij elkaar. En dat komt omdat het volk van God, Israël, ook volledig aangewezen was op het handelen van God. Daarom zijn mijn inziens hopen en vertrouwen ook met elkaar verbonden. En ik denk het is ook heel mooi om te zien dat het Hebreeuwse volkslied Hatikwa, de hoop, betekent. De apostel Petrus, die ook wel de apostel van de hoop wordt genoemd, schrijft in woorden van dankzegging een paar prachtige dingen over de hoop. En we kunnen dat vinden in 1 Petrus 1 vers 3 tot en met vers 5 en dit is de NBG vertaling. Ik zal hem er even bij pakken voor mij en u kunt hem meelezen achter mij. Petrus schrijft dan, geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons na zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Tot zover deze versen, een paar versen maar waar heel veel in staat. En dat zullen we denk ik ook zometeen wel verder zien als we erover na gaan denken. Het is voor mij een ware uitdaging om in een toespraak van circa 30 minuten enigszins recht te doen aan de aspecten die met deze hoop te maken hebben. Maar ik ga in vogelvlucht toch mijn uiterste best doen. Allereerst dankt de apostel Petrus hier in zijn brief dat God ons opnieuw geboren, wedergeboren deed worden tot een levende hoop. Wij zijn, u bent een levende hoop. En de basis van die hoop, het uitgangspunt van die hoop, is de barmhartigheid, hebben we gelezen. De barmhartigheid, de genade en de ontferming van God. We zijn ellendige zondaars totdat of tenzij God genegen is om ons te vergeven en ons met zichzelf te verzoenen. De barmhartigheid van God treedt in werking als een mens het uitroept, o God, wees mij zondaar genadig. Maar God deed meer dan onze zonden vergeven en dat is op zich al geweldig. Een van de psalmen die mij altijd weer opnieuw aanspreekt is psalm 103, waar het gaat ook over vergeving. En daar komt die barmhartigheid van God ook terug in de versen 8 tot en met vers 12, als er staat, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden. Ik vind dat zo prachtig, elke keer opnieuw, als ik dat lees, dan denk ik, oh, wat een genade, wat een barmhartigheid, wat een liefde van God, wat een geduld. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid, maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Ha, wat een evangelie. Wat een blijde boodschap voor al Gods kinderen. Hij vergaf al mijn schuld. Al mijn schuld is weggedaan. Maar God deed meer dan onze zonden vergeven. In zijn barmhartigheid laat hij ons meedelen in de winst. Paulus schrijft in een van zijn brieven, het leven is bij Christus en sterven is gewin. Sterven is winst. Daarom vind ik die uitdrukking ook zo mooi bij het leger des heils. Als iemand naar huis is geroepen, ja, naar het hemelshuis, dat het gezegd wordt, bevorderd tot heerlijkheid. Bevorderd, ja. Winst, als we naar huis gaan. De erfenis is ons deel op grond van de nieuwe geboorte. We zijn mede-erfgenamen, zegt de Bijbel, van Christus. En we zijn erfgenamen van God. Het tweede wat Petrus zegt, het karakter. Het karakter van die hoop, we hebben gelezen, het is een levende hoop. Het is een levende hoop, een hoop die ons vrede en innerlijke blijdschap geeft en die ons op de been houdt in moeilijkheden. En misschien mag ik zelfs wel zeggen, juist in moeilijkheden. Juist wanneer we door een crisis gaan. Juist wanneer het alles tegen lijkt te zitten en ook in die coronacrisis. Als we ons niet zo lekker in ons vel voelen zitten. Deze hoop betekent leven. Leven voor de gelovigen. In tegenstelling tot de ongelovigen, waarvan de Bijbel zegt in Spreuken hoofdstuk 11, als de goddeloze sterft, vergaat zijn hoop. Nou, vaak is die hoop al lang verdwenen, ook tijdens zijn leven, laten we eerlijk zijn. Maar zeker als hij sterft, zegt de Bijbel, vergaat zijn hoop. Omdat de keuzes en de keuze voor de eeuwigheid aan deze kant van de streep wordt gemaakt. De Bijbel zegt, zoals het de mensen gegeven is om eenmaal, zo heeft God het beschikt dat de mens eenmaal zal sterven en daarna het oordeel, daarna een ontmoeting met God. Maar de spreukendichter zegt in hoofdstuk 14, de rechtvaardige vindt een toevlucht, ja, een uitweg, een toevlucht, zelfs in zijn dood. Waar het dus voor de ongelovigen het einde van zijn hoop betekent, zegt de Bijbel hier, de rechtvaardige vindt een toevlucht, zelfs in zijn dood. Wat een tegenstelling. Dan kan je met recht zeggen, hoop doet leven. Hoop doet leven. De grond, de reden die deze hoop rechtvaardigt, zodat we ons niet blij maken met een dodemus, is de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En we hebben het allemaal gelezen in deze paar versen in de Petrusbrief. En u moet dat vandaag misschien voor uzelf nog maar eens rustig overlezen. Jezus, zegt de Bijbel, die gestorven is voor onze zonden en opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Daarom is het ook van grote betekenis dat Paulus zegt dat wij, als wij in hem geloven, niet alleen met hem begraven zijn door de doop in zijn dood, maar ook met hem opgewekt zijn. Romeinen hoofdstuk 6. En de doop is daar een getuigenis van. Begraven is een beeld van een zaaien in hoop. En zaaien doet men met het oog op de toekomst. Het is een uitzien naar de oogst. Oftewel de opstanding uit de doden, die bij de komst van Christus op de wolken in vervulling zal gaan. Als iemand begraven wordt, is dat eigenlijk een machtig, een sterk en een profetisch getuigenis aangaande de toekomst die God ons in de Bijbel in het vooruitzicht heeft gesteld. Het voorwerp van die hoop, hebben we gelezen in vers 4, is een hemelse erfenis. En het is God die de harten van zijn kinderen vult met die hoop en vult met dat uitzicht op die erfenis. En over die erfenis worden prachtige dingen gezegd hier door Petrus. Die erfenis is in de eerste plaats, en ik wil 6 dingen noemen, onvergankelijk. Het is misschien moeilijk voor ons om daar een juiste voorstelling van te maken. Waarom? Omdat aangezien alles in de wereld vergankelijk is, we weten beter wat het niet is dan wat het wel is. Het is zo mooi dat we lezen in Openbaring 21. Hij, God, zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Alles wat we om ons heen zien, alles waar we mee te maken hebben hier op deze aarde, heeft te maken met de eerste dingen. De dood, de ziekte, de moeite, enzovoort, enzovoort. Maar er komt een moment, hebben we gelezen, en dat staat in de Bijbel, dat de eerste dingen zullen voorbij gaan. En dan zullen al deze dingen er niet meer zijn. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Het tweede wat Petrus zegt, die erfenis zal onbevlekt en onbesmet zijn. Het is zo mooi dat onze broeder dat aanhaalde uit de Filippenzen hoofdstuk 1. Rein, puur, onbesmet zullen we straks zijn tegen de dag van Christus Jezus. Hier op aarde is het spoor van de slang overal zichtbaar. Spoor van de vijand, de Satan, de duivel. Deze aarde en het menselijk leven is aangetast en draagt het stempel van de zonde. Waar we ook om ons heen kijken. En we worden daar elke keer weer mee geconfronteerd. Er is geen aardse schoonheid of aards bezit vrij van smet. Maar de hemelse erfenis is volkomen zuiver. We lezen in Openbaring 21 aangaande het nieuwe Jeruzalem. En de straten van die stad waren van zuiver goud. Gelijk doorschijnend glas. Niets wat bevlekt of besmet is, zal daar binnen kunnen komen. Maar, en dan komt het mooie, maar alleen zij, ja u, alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Alles wat onbesmet, alles wat besmet is, zal buiten gehouden worden. En alleen zij die geschreven zijn in het boek van het, des levens van het Lam, hebben toegang tot dat nieuwe Jeruzalem. Toegang tot die stad van God. Is dat niet geweldig? Wat mag je dan dankbaar en blij zijn, ook in de tijd waarin we leven, dat je mag weten, mijn naam is geschreven in het levensboek van het Lam. Die erfenis zal ook niet verwelken, zal niet verbleken, zal niet wegkwijnen. Van opgaan, blinken en verzinken zal in de hemel geen sprake zijn. Mogen wij hier op aarde Gods nabijheid al geestelijk ervaren, straks zullen we bij hem zijn en zullen we hem mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Mogen we hem zien in zijn volle glorie. Nou, voor sommigen van ons, misschien onder ons, die dat lied nog uit Johannes de Heer 706 kennen. Dan wordt er gesproken over die geweldige toekomst als er geen pijn, geen strijd, geen ziekte, geen rouw meer zal zijn. Straten van goud. En dan komt elke keer die zin terug, maar het heerlijkst is daar. Zien we Jezus. Ja, je moet dat anders dat lied maar eens opzoeken. 706. Ik heb hem vanmorgen nog eventjes onder het ontbijt gedraaid. Of afgespeeld. Op de laptop. Op de iPad. Dan is het Johannes de Heer die zelf nog zingt. Nou, dat is zo'n stuk gedraaide plaat uit de, ik weet het niet, uit de vorige eeuw. Met een krakerige stem. Maar die zingt het dan met zijn hart en volle overtuiging. Doch het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Die erfenis is door God in de hemel voor Gods kinderen ook weggelegd. Hij heeft die erfenis weggelegd. In Christus hebben wij het erfdeel ontvangen. We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte, zegt de Bijbel, die een onderpand is. We hebben een onderpand ontvangen van onze erfenis. Efeze hoofdstuk 1. En ook wij zelf, als gelovigen, worden door de Heere God bewaard om deze erfenis straks in ontvangst te kunnen nemen. Niemand kan ons uit zijn hand roven. Is dat niet geweldig? Johannes hoofdstuk 10. Niemand kan ons uit zijn hand roven. We zijn veilig, veilig in Jezus' armen. Hij zal ons beschermen en bewaren. Die erfenis, die zaligheid ligt klaar om straks ook geopenbaard te worden. Het is nu nog bedekt voor ons. Maar de bedekking, de sluier, zal straks weggenomen worden in de laatste tijd. Jesaja zegt in zijn boek ergens, dan zullen uw ogen de koning in zijn schoonheid aanschouwen. En we lezen in Hebreeën 2 vers 9, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wat een geweldige toekomst gaan wij tegemoet. Te midden van alle sombere verwachtingen met betrekking tot aanstaande apocalyptische gebeurtenissen, mogen wij samen met de psalmist zeggen, en nu, wat verwacht ik, Heere, in Psalm 39, mijn hoop, die is op u. Paulus zegt, eertijds waren we zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar we hebben hem leren kennen. Christus, de hoop der heerlijkheid. En Petrus zegt ergens anders, wees altijd bereid tot verantwoording aan iedereen die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Zijn we ons dat bewust? We zijn een levende, we worden een levende hoop genoemd. Dat wil zeggen, de hoop is in ons. Maar we moeten ook bereid zijn om verantwoording af te leggen, zegt Petrus in 1 Petrus 3. Van de hoop die in ons is. Zijn we ons dat bewust? Of gaan we die verantwoordelijkheid uit de weg? Zeggen we, nou, ik ben niet zo spreken, ik kan niet zo getuigen, ik kan niet zo. Maar zijn we bereid tot verantwoording aan iedereen wie uw rekenschap gevraagd wordt van de hoop die in u zit? Hoe bepaalt de Bijbelse hoop u en jouw dagelijks leven? Dat is een belangrijke vraag. Wij mogen vol vertrouwen.
Ja, het zijn twee handen. Die ene hand dat stelt de mens voor. Een mens die eigenlijk zegt van ja,
ik ben afhankelijk, ik ben afhankelijk. Ik kan het niet, ik weet het niet. Wat moet ik zeggen? En dan die andere hand is de hand van God. Die zegt, ik zal je nooit begeven. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal altijd bij je zijn. Ik strek mijn hand naar jou uit. Wij mogen in vol vertrouwen onze hand in zijn hand leggen. Iedere dag weer opnieuw. Er is altijd ruimte voor jouw hand in zijn hand. Er is altijd ruimte. Laten we dat nooit vergeten. Er is altijd genoeg ruimte voor jouw hand in zijn hand. De Bijbelse hoop geeft troost. Die versterkt. Die biedt uitzicht. En iedereen die deze hoop op hem heeft, zegt de Bijbel, reinigt zich gelijk hij rein is. Persoonlijk geloof ik dat wij leven aan de vooravond van zijn komst op de wolken en de opname van de gemeente. Laten we ons voorbereiden op zijn komst. En tot die tijd hebben wij een boodschap van hoop voor de wereld. En laten we dat tegen elkaar blijven zeggen. Tot die tijd hebben wij een boodschap van hoop voor de wereld. Het is alweer een paar jaar geleden dat ik samen met mijn vrouw op vakantie was in Wales. Daar woont onze dochter aan de kust, dus helemaal aan de andere kant van Engeland. En ik was met mijn kleinzoon, die was denk ik toen een jaar of 13, 14. Ja, 12 denk ik of zo. Zouden wij naar een voetbalwedstrijd van Liverpool gaan? Nou, misschien geeft u helemaal niet om sport, geeft ook helemaal niet. Het was al een hele moeilijke aangelegenheid om aan kaartjes te komen. Dat ging via Spanje, geloof ik. En ik weet niet via welke markt ik ze uiteindelijk gekregen heb. Ze kwamen op een dag voor de wedstrijd, kwamen ze pas over de post bij mijn dochter binnen. Dus het was al eventjes van, het was een rit van ruim 6 uur rijden. En zo zijn we naar Liverpool gegaan. Ik ben supporter van Liverpool vandaar. Dus nou, we kwamen in dat stadion, het was eerst al een vraag van, ja, gaat dat poortje, gaat dat open? Komen we er uiteindelijk binnen of hebben we allemaal voor niks die rit gemaakt en die tickets gekocht en noem maar op. En toen zaten we in dat stadion en ik weet niet of u wel eens naar een voetbalwedstrijd van Liverpool kijkt of zoals die uitgezonden wordt. Maar vlak voor de wedstrijd, als het de thuiswedstrijd is, dan wordt dat stil. Dan wordt dat stil, dan wordt het helemaal doodstil eigenlijk. En dan worden die boksen opengedraaid op bijna een maximum volume. En dan meer dan 50.000 mensen gaan dan zingen You Never Walk Alone. Ja, en moet je niet gelijk aan Lee Towers gaan denken, want die heeft dat natuurlijk ook gezongen en zo. You Never Walk Alone. En ik zal u vertellen, als je dat een keer meegemaakt hebt in je leven, dan is dat kippenvel. Ik wist even op dat moment niet wat ik moest gaan doen. Ik denk, moet ik een foto maken? Moet ik mee gaan zingen? Moet ik luisteren? Maar hoe kan ik dat, hoe kan ik dat indrinken eigenlijk? Dat mensen zo uit volle borst zingen, you never walk alone. En u moet weten, de woorden van dat lied zijn eigenlijk zo prachtig, hè? De wereld zingt het uit volle borst. En misschien is het jammer dat het lied niet in de opwekkingsbundel is opgenomen. Anders zouden we dat misschien ook vandaag met elkaar hebben kunnen zingen. You never walk alone. Als je door een storm gaat, als je door de regen gaat, als je plannen en je wensen en alles in duigen vallen eigenlijk, hou je hoofd omhoog. Loop door de regen, hoewel je dromen worden weggevaagd eigenlijk en zo. Loop door met hoop in je hart. En eigenlijk heb ik gelezen, is dat lied gemaakt tijdens voor een musical, ik geloof in 1956. Dat iemand zong dat naar een vrouw toe wiens geliefde was overleden. Ja, dat is heel wat anders hoor dan voetbal. Daarom zijn die woorden eigenlijk zo mooi. En zeker voor een gelovige, ja. Als er iemand is die dat lied uit volle borst zou kunnen zingen en die woorden, dan zijn wij het. Dan zijn wij het als gelovigen met hoop in ons hart. Hoop, Christus, de hoop der heerlijkheid. Mogen wij het zingen dwars door de storm, dwars door de regen, dwars door de moeilijkheden. Loop door met hoop in je hart, want je staat nooit alleen. Je gaat nooit alleen. Iedere dag weer opnieuw gaat Hij met ons mee. Nou, ik wil natuurlijk niet met Liverpool eindigen, dat begrijpt u wel. Dus ik ga terug naar de schrift, ik ga terug naar de psalmen, psalm 130, waar de psalmist zo mooi zegt, ik verwacht de Heer. Ja, ik verwacht de Heer. Mijn ziel verwacht, ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heer meer dan wachters op de morgen. Ja, wat een verlangen spreekt daaruit. En om met de woorden van Paulus in Romeinen 15 te eindigen, waar hij zegt, al wat geschreven is, het woord van God, het woord van deze morgen, al wat geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven. Opdat, en dat geeft het doel aan, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. En daarom wil ik vanmorgen zeggen, hou vol. Houd moed. En laten we dat ook blijven doen met elkaar. En laten we daarbij niet vergeten om ook dagelijks, iedere dag weer opnieuw, vanuit die geweldige hoop te leven. Amen. Ik heb aan de muziek groep gevraagd om in antwoord of navolging eigenlijk van de preek het lied te zingen of te zingen, ja, te spelen en te zingen, Jezus, hoop van de volken. Ja, en ik zou jullie willen vragen om naar voren te komen om dat lied met ons voor ons te zingen. Jezus, hoop van de volken. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de hoop in ons bestaan. Ja, u bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. Halleluja. Amen.